Welkom bij deze episode over slaap. We hebben net een super nice gesprek gehad met Aisha Courtois. Ik ben nog een beetje in mijn feels. Het was een heel zachte en warme episode. Maar Aisha, vertel een keer. Over wat hebben we het gehad vandaag?
We hebben het over slaap gehad, maar ik vind dat we het vooral hebben gehad over wat het is om mens te zijn.
We spreken over slaaprituelen, we spreken over slaapmythes, over dingen die werken, dingen die niet werken. Het wordt een beetje persoonlijk ook soms, maar net dat maakt het mens zijn. Dus welkom bij de episode. Deze episode is gesponsord door Storytel, een platform voor luisterboeken en e-books. Ik heb er al sinds mega hard naar uitgekeken om vandaag deze podcast met jou te doen. Niet alleen omdat ik een mega slechte slaper ben. Maar ook omdat we bij elkaar wat hebben leren kennen de laatste jaren. We hebben al een keer wat samengewerkt. En dat was, ik uit mijn ervaring, een mega aangename experience. Dus dat zorgde er wel voor dat ik er echt mega hard naar uitkeek naar vandaag. Dus welkom Aisha Courtois bij ons op de podcast. Ik ben mega blij dat je tijd maakt voor ons.
Dankjewel. Ik ben eigenlijk heel blij om hier te zijn. Echt waar.
Ja, maar doe mij plezier. Charmeer mij een beetje. Ik vind het een beetje wholesome. Ik word er al direct wat meliger van. Misschien een gemakkelijke vraag om mee te starten voor de luisteraar, voor de kijker. Wie is Aisha Courtois?
Ja, ik vind het eigenlijk wel een hele fijne vraag, want dat wordt niet altijd gesteld. Ik ben een vrouw van 43 jaar. Ik heb twee kindjes, twee dochters, 12 en 8. Ik ben een heel nieuwsgierige, van nature uit een introverte. Als beroep, ja, of wat doe ik in het dagelijks leven? Ik ben klinisch psycholoog en therapeut. Dus ik heb ook een praktijk waar ik nog een paar cliënten zie, niet te veel. Want mijn andere job bestaat vooral uit keynotes en workshops geven. Vooral ook in samenwerking met Better Minds. En ik werk ook nog samen met de militaire school, waar wij onderzoek doen naar mentale prestatie, naar stress, naar slaap. Dus een beetje een manusje van alles misschien.
Als ik dat allemaal hoor, hoeveel uren op uw dag heb je tijd om te slapen?
Genoeg hoor. Ja, want ik ben wel... mensen denken altijd, dat is een slaapexpert. Die slaapt keigoed altijd. En dat is helemaal niet. Ik ben een fragiele slaper, noem ik dat. Maar het grote verschil is dat ik heel goed snap hoe dat mijn fysiologische motor werkt. En dat ik ook heel goed weet wat mijn valkuilen zijn, wat ik wel of niet moet doen. En dat wil ook niet zeggen dat ik heiliger ben dan de pauze. Hè? Ik heb ook mijn valkuil en soms zeg ik ook voert en dan draag ik de gevolgen, point final.
Voilà.
Dat vind ik super eerlijk.
Dat kon ik zwaar appreciëren. Want er daarnet even over, hè, over waarom dat slaap eigenlijk in de allereerste plaats belangrijk is. We horen allemaal, ja, slaap is belangrijk, maar ik ben er zeker van als we aan 100 mensen vragen op straat waarom dat slaap belangrijk is. Kijk, als je dat mij zou vragen waarom dat slaap belangrijk is, dan zou ik er eigenlijk niet een eenduidig antwoord op hebben. Ik vraag me af of dat jij uw visie daarover kunt delen met ons.
Slaap is eigenlijk een van de ultieme recovery processes. Dus eigenlijk kun je zeggen, alles wat een beetje aangestuurd wordt door uw brein, staat ook onder invloed van uw slaap. Hey, om het heel concreet te maken, we weten dat als je te weinig slaapt, dat het stukje in uw brein dat uw emoties reguleert, niet meer zo goed werkt. Waardoor dat je heel onstabiel kunt zijn wat betreft emotieregulatie. Maar meer nog, je rationeel brein, dat zo vooraan hier zit. En normaal gezien is daar een mooie connectie tussen dat rationeel brein en dat emotioneel brein. Die connectie hapert. Waardoor dat je dan ook niet goed tegen jezelf kunt zeggen, allee, het is niet zo erg, komt wel goed. Nee, je hebt echt de indruk, het komt helemaal niet meer goed. En je gaat zo in de rabbit hole. Ja, rationele cognitieve functies zoals geheugen. Je gaat tijdens je slaap dingen dat je hebt geleerd overzetten naar je lange termijn geheugen. Handelingen die je hebt geleerd, dus bijvoorbeeld je zei piano aan het spelen of geleerd skiën, snowboarden. Die handelingen, dat is ook iets wat je tijdens de slaap in je lange termijn geheugen of je muscle memory zet. Dus dat gaat allemaal niet meer zo goed. En je geheugen zelf wordt ook niet goed opgekuist. Dus je hebt minder leervermogen de dag nadien. Eigenlijk quasi je immuunsysteem.
Dat begint hier wel wat persoonlijk te worden.
Herkenbaar?
Dat is wel... Ja. En zelf voor sport, hè, dat wordt ook altijd gezegd, omdat wij sporten heel graag. Daar wordt vaak gezegd van, kijk, de nummer 1 hack voor je spieraccumulatie is slaap. En zelf daar, ik had daar nog nooit echt zo bij stilstaan, maar het makes sense. Hè. Dus de workout, je eten, maar ook je slaap. Ongelooflijk eigenlijk.
Ja, je spieren worden opgekuist. Allee, dat is echt pure recovery. En we zien ook dat mensen die slecht slapen, je hebt het psychologisch aspect van oh, ik ben moe, ik ga niet meer sporten. Dus dat is vaak iets dat je dan gaat opgeven of verminderen. Twee, we zien wel dat je veel sneller blessures hebt als je slecht slaapt. En drie, je gaat veel minder goed recupereren van die blessures als je niet goed slaapt.
En waarom zouden meer blessures gevoelig zijn?
Ja, omdat eigenlijk je immuunsysteem, maar ook gevoeld... Weet je waaraan dat je dat heel goed ziet? Je heart rate en je heart rate variability. Als je niet goed slaapt, zie je dat die al lager is. En dat is eigenlijk een algemene maat voor de weerstand, de veerkracht die je hebt. En niet alleen mentale veerkracht, maar ook fysieke veerkracht.
Fysiologisch dus bijna.
Ja, fysiologisch, op celniveau. Dat beïnvloedt alles.
Ik geloof dat 100%, omdat de enigste coach die ik met mijn leven vertrouw, op gebied van sport en gezondheid, heeft altijd tegen mij gezegd van, fix eerst uw slaap, anders wil ik jezelf niet verder helpen. Ik ga niet praten met je over hoe je eten moet aanpassen, je training moet aanpassen, wat je wel of niet moet doen. Sleep is non-negotiable, zei hij altijd. En ik moet hem daar ook alleen maar gelijk in geven. En als ik u dat nu ook hoor zeggen, het klopt zo hard dat hij zegt, want dat zijn de, in ons ogen kleinigheden, maar die gigantisch verschil maken.
Weet je wat het probleem is, denk ik? Het is niet onmiddellijk zichtbaar. En dat is zo typisch aan de mens. Als je niet onmiddellijk het effect ziet of voelt, dan denk je, maar het zal toch zo erg niet zijn.
Natuurlijk, dan spreek ik misschien puur voor mezelf, maar ik zie wel onmiddellijk het verschil tussen ik goed uitgeslapen of ik niet geslapen. En dan spreek ik nog niet over de mensen rond mij. Maar is dat dan iets die we zo gaandeweg te veel vergeten door met kruimelslaap te werken?
Nee, ik denk dat gewoon niet iedereen die reflex heeft om, want zoals een onderzoeker naar zichzelf te kijken, is echt aan reflectie te doen en te gaan kijken, wat is er anders, wat heb ik veranderd, wat is het resultaat? De meeste van ons leven een beetje op automatische piloot. En dan, ja, dan zijn we niet zo bezig met wat heeft effect op mij en wat niet en wat verandert er en wanneer voel ik mij wel goed. Ik bedoel, voor veel mensen is dat een chaos, een kluwen waar ze ook niet aan uitgeraken en dan laten ze het ook maar.
Herken ik mezelf wel in om zo altijd maar op automatische piloot te leven, op alle vlakken, hè, en dan te denken, die slaap, dat komt ook wel goed. Ik ga misschien zelf even zeer egoïstisch moeten zijn en u gewoon een keer een persoonlijk bijna vraagje moeten stellen. Ik ben zelf een heel slechte slaper, dat is echt het obstakel in mijn leven, dat ik al heel mijn leven mee sukkel, met ups en downs. Het is ook echt waar, en dat is niet om u te paaien, dankzij u dat ik daar al heel veel op over bijgeleerd heb. Nu, gisteravond was een situatie waar er ook jammer genoeg niet op een bepaald uur kon gaan slapen, omdat er zijn wat dingen uit mijn controle gebeurd. En normaal gezien probeer ik gaan slapen tussen 10 en 11 uur, maar ben nu uren later gaan slapen. En ik dacht, oh, vandaag vroeg opstaan, want we nemen vandaag een podcast op, ik heb nog wat stuff te doen en zo. Dus ik kom thuis, ik heb echt een heel onaangename avond gehad gisteren, enorm veel stress ervaren. En ik kom thuis en het eerste dat ik denk is, ik moet nu zo snel mogelijk in mijn bed kruipen, want ik moet morgen dit of dat gaan doen. Ik heb dat dan ook gedaan. En ik lag in mijn bed en ik was zo overprikkeld. Ik lag zelf nog te twitchen. De dag aan het overlopen. Ik moet dat nog doen. En het ging niet. En in plaats van vroeger in slaap gevallen, vraag ik me af of ik überhaupt wel geslapen heb eigenlijk. Wat ik dan vandaag met mij meedraag. En ik vraag me af, hoe had ik dat beter kunnen aanpassen? Aanpakken die situatie. Hoe had ik dat beter kunnen aanpakken?
Is het goed als we even een stap achteruit zetten?
Graag.
Nee, omdat we hadden het er daar straks over. Hè. Ik kan u tips geven, heel specifiek voor dit. Maar wat ik belangrijker vind, is dat je meer inzicht krijgt in maar welk stukje van mijn slaapwaakmotor zat hier eigenlijk nog niet in de juiste modus. Want ja, dat is het. Hè. Dus beeld u in, je hebt een wipje in uw brein met twee systemen. En ik denk dat ik dat wel al eens een keer heb uitgelegd.
Zo'n
balanske.
Ja.
En aan de ene kant van dat wipje heb je een stresssysteem en dat kun je vergelijken met de versnellingen van een auto. Mm-hmm. Hoe hoger geschakeld, hoe waakzamer en alerter dat je bent. Ja? Mm-hmm. Aan de andere kant van dat wipje heb je je slaapsysteem. Met aan de ene met twee motoren eigenlijk. Je behoefte aan slaap, die voor iedereen anders is. Dus hoe lang moet ik wakker zijn vooraleer ik behoefte heb aan slaap. En je biologische klok. Die zegt, ik ga wel bepalen wanneer dat jij die behoefte mocht voelen, want de wereld is geen veilige wereld. Nu, slapen is in essentie een gevaarlijk gedrag. Want wij zijn volledig weerloos als wij slapen. Dus wij mogen niet zomaar overal in slaap vallen. Vroeger leefden wij buiten, waren er hyena's en leeuwen en wat is het allemaal. Dus slapen mochten we alleen maar onder de juiste omstandigheden doen. Dus prioriteit nummer 1 is zien in welke versnelling zit mijn stresssysteem.
Oké. Okay.
Als die versnelling nog te hoog is, dan geeft je het signaal, ik denk dat er een leeuw onder mijn bed zit. Het is misschien niet zo'n goed idee om nu onmiddellijk in te slapen en diep te slapen.
Ja.
Dus naar wat ik hoor, heb jij van alles meegemaakt waardoor jij nog in zesde versnelling zat. Meer nog, je bent thuisgekomen en dan heb je gezegd, ik moet nu slapen. Wat is dat? Oh my god, dat is stress, hè? Want ik moet die podcast doen en dat. Dus je hebt eigenlijk nog extra leeuwen gaan identificeren.
Klopt, ik voelde me eigenlijk nog stressvol op het moment dat ik dacht van ik moet nu gaan slapen.
En dat is de grootste valkuil van mensen met insomnie. Die gaan het niet slapen zien als een leeuw. Maar ja, je ligt altijd even wakker.
Ja, ja, inderdaad. Het niet dus, slapen zien als een leeuw. Dat
is een
leeuw.
En dat is een heel ambetantige, vicieuze cirkel. Want je ligt in je bed wakker en je hebt onmiddellijk automatisch een leeuw gedetecteerd. Waardoor je eigenlijk je brein zegt, ja, hou mij maar een beetje wakker, hè, want die is hier niet zo veilig. Waardoor dat jij zegt, oh crap, zie je wel, ik val weer niet in slaap. Waardoor dat je die leeuw nog maar eens benadrukt en je zit vast.
Hm.
Dus als het u kan helpen, ik zat een beetje in de gelijkaardige situatie, omdat ik laat moest werken, mijn planning een beetje uit het oog verloren. Maar ik weet dan dat ik niet direct in mijn bed ga kruipen. Dat is het slechtste wat ik kan doen. Wat dat je beter kunt doen, is dan aan jezelf zeggen, fine, ik ga weinig slapen vannacht. Maar prioriteit nummer 1, ik moet nu eerst mijn versnellingen naar beneden krijgen. Ik moet iets doen waardoor ik mijn brein zeg, het is oké, het is veilig, ça va.
Ik denk dat de meeste mensen, en zoals ik gisteravond heb gedaan, ik dacht van het is net prioritair om die 8 uur te halen, maar dat het omgekeerde is gebeurd natuurlijk. Had ik misschien inderdaad die versnellingen geminderd, had ik misschien zeg maar iets 6 uur geslapen of zo, in plaats van nu minder dan 6 uur.
Ja, dat is het. En het is dat, hè. Ja, natuurlijk is het altijd beter om 8 uur te slapen. Maar als je in een situatie zit waarin dat je een stukje niet meer kan controleren, dan moet je gaan kijken, wat kan ik dan wel nog controleren? Want jij hebt eigenlijk gezatte stukjes in de machteloosheid en je hebt die machteloosheid benadrukt. Door jezelf op te leggen, nu moet ik in slaap vallen, wat onmogelijk is als je in zesde versnelling zit.
Als ik het juist versta, is het rustiger worden voor te kunnen gaan slapen heel belangrijk, right?
Top prioriteit.
Die machteloosheid begrijp ik perfect. Ik denk dat er veel mensen dat wel herkennen ook. Ik ben daar ook al wel geweest. Is het dan ook aan te raden van die machteloosheid ook fysiek niet mee te pakken naar het bed? Als in, wordt wat rustiger buiten uw bed? Of, want
ja. Ja, nu, het kan geen kwaad als je af en toe nog merkt, oh, ik ben niet zenmaster als ik mijn bed inkruip. Wat vooral belangrijk is dat je gaat kijken dat dat geen gewoonte wordt en dat die frustratie, ongemakkelijkheid, alertheid, dat die niet gelinkt raakt aan die slaapomgeving. Want soms heb ik cliënten die zeggen, allee, ik lig hier in de zetel voor de tv te knikkenbollen en dan ga ik naar boven en plots ben ik klaar wakker. En ik weet niet hoe dat komt. Ik ben niet gestresseerd of zo. Maar dat is omdat ze dat al zo vaak gedaan hebben, dat uw brein bijna denkt, ah, de slaapkamer. Ah, perfecte moment om te beginnen piekeren. Ik ga je een derde versnelling zetten.
Daar gaan we niet slapen.
Ah, ja.
Maar weet je, mag ik daarop ingaan? Want een tip die ik heel vaak meegeef voor echte piekeraars, dat is een piekerdagboek bijhouden. Maar veel mensen denken, ah ja, ja, maar ik doe dat al. Ik schrijf dan al mijn piekeringen op. Want als je alleen maar al je piekeringen opschrijft, dan ga je letterlijk een badje nemen in de machteloosheid.
Oh, mooi gezegd.
Wat je dan moet doen, is 1, je schrijft ze wel op, maar zo concreet mogelijk dat ze bijna tastbaar worden. En dan ga je kijken, welke piekeringen, welke bezorgdheden, met welke kan ik iets doen? Waar heb ik controle over? Soms ga je zeggen, oh ja, maar ik kan dat niet helemaal controleren, maar misschien wel een stukje. Oké, dat.
Kun je er een voorbeeld van geven, als ik mag
vragen? Bijvoorbeeld, ah ja, hè, stel, hè, ik, mama, dochter van 12, ik toetsen. En ik zie dat ze helemaal gestresseerd is en dat haar studiemethode niet altijd goed is. En dan ben ik al bezorgd, hè, want die trekt zich dat enorm aan. Oké, wat kan ik controleren? Ik kan een stukje controleren door haar misschien te vragen, heb je hulp nodig met uw studiemethode? Heb je ondersteuning nodig? Moet ik u iets leren over hoe dat je u tot rust brengt? Maar ik kan dat niet allemaal controleren. Ik moet ook haar de vrijheid geven om misschien af en toe eens met haar kop tegen de muur te botsen en dan te leren. En dan ga ik opschrijven, oké, wanneer ga ik dat doen en hoe ga ik dat doen? Dan schrijf ik op, oké, morgen, zeg maar iets, om 5 uur ga ik daar tijd voor nemen. En dan gaan we een half uurtje samen zitten en dan ga ik haar dat en dat en dat uitleggen.
Oh my god.
En dan zit je in de controle.
Ja.
En dan zit je, oké, ik weet wat ik moet doen. Ik heb mijn actieplan zelfs opgeschreven. Wat heb ik dan gedaan? Ik heb dat tabblad in mijn hoofd toegedaan en gezegd aan mijn brein, ik moet het niet meer onthouden. Het staat daar.
Dat geeft u dan terug weer meer
en dan
headspace.
Zit je, voilà, headspace en autonomie, controle.
Ja,
autonomie, en dat is cruciaal.
Ja. Dat was ook aan het denken. Dat is een mega goeie eigenlijk. Hè? Want ik heb zelf stevige ADHD en ik heb het beste advies dat ik gewoon een keer ergens op een TikTok heb gezien of zo. Niet eens van mijn huisarts of zo. Hey, geen steen dat ik smijt naar mijn huisarts. was om een boekje bij te houden om zo al mijn gedachten in op te schrijven. Maar de missing link vaak is inderdaad nog is dat ik het gewoon van mij afschrijf en dat ik inderdaad nog een keer baat in die machteloosheid. Omdat ik dan op het einde naar mijn boekje kijk en dat kan soms echt uit de hand lopen. Hè? Uh-huh. Dat boekje, dat is echt pagina's vol. En dan kijk ik van, wel.
Keileuk.
Je hebt alleen nog maar erger gemaakt eigenlijk. Soms werkt het wel, maar het werkt ook wel vaak niet. Dus ik kan dat wel leren ombuigen als ik zeg van, oké, dit is mijn piekergedachte. Dit is wat ik er ook mee kan doen.
Ja.
Dit is waar ik controle heb. Hier heb ik geen controle over. En dat gaat mij autonomie en headspace geven. Dat vind ik wel een goeie.
Mag ik daar een keer een bijvraag bij smijten?
Absoluut.
Dat voorbeeld nu met uw dochter helpen met studeren. Als dat dan gedaan is, is dat dan iets die je ook schrapt? Of maakt dat niet veel verschil uit?
Eigenlijk ben ik daar dan niet mee bezig, met dat schrappen. Ik denk wat voor mij het allerbelangrijkste is, leren aanvaarden en het oké vinden dat ik dat allemaal niet kan controleren. En dat je niet alles in je leven moet controleren. Dat is gewoon onmogelijk. Maar wij leven zo in een maakbaarheidsmythe. Alles is maakbaar. Als je hard genoeg je best doet, dan kun je alles controleren en bereiken. En dat is gewoon niet. En ik denk dat heel veel mensen stress, slaapproblemen, vermoeidheid hebben, omdat ze zo vasthangen in dat, ik heb niet hard genoeg mijn best gedaan, ik moet nog harder mijn best doen. Nee, soms hoeft dat ook gewoon echt niet. Soms is het ook oké om te zeggen, ja, so be it. We moeten ook terug leren verdragen dat sommige dingen oncomfortabel aanvoelen.
Yes.
Want als we alles proberen weg te werken, dan ontnemen we ons ook de mogelijkheid om te gaan met iets oncomfortabel of iets dat we niet kunnen controleren.
Ja, en als er dan een keer echt een heel groot obstakel op ons pad is,
ja,
dan voelen we ons volledig machteloos, omdat we iedere keer de kleine obstakels uit ons pad zijn gaan. Daar ga ik zeker mee akkoord. Ja. Kijk, nu dat ik toch in mijn egoïstische tour ben, iets dat ik u nog gewoon een keer graag wil vragen.
Het kan maar helpen.
Het kan maar helpen. Je wist waarschijnlijk ook dat ik nog DJ ben. Ik weet niet of dat... Ja, wel. Iets wat ik nu enorm voel, de laatste jaren in mijn leven, misschien omdat ik ook een beetje ouder word of zo, ik weet het niet per se, is dat ik voel dat die bookings een zeer grote impact hebben op mijn slaapritme. Vroeger had ik er volgens mij gewoon zo hard geen ritme, dat ik mij daar niet bewust van was dat ik geen ritme had of zo. Ik sliep wanneer dat ik kon slapen. Hè. Kruimelslaap, zoals dat ik Niklas voor de eerste keer heb horen zeggen. Mooi woord, kruimelslaap.
Ja.
Nu, iets wat ik vorig jaar heb meegemaakt, ik heb je dat vorige week nog gezegd, Niklas, is dat ik speel ook soms all night DJ sets, waar ik speel tot 6, 7, 8 uur 's ochtends. Ja, zwaar, I know. En in een ideale situatie doe ik dat niet, maar bon, het is nu wat dat is. Mijn bioritme is opeens aanwezig de laatste jaren in mijn leven. Gelijk, ik ben echt organisch moe rond 10 uur. Ik ga gaan slapen tussen 10 en 11 en ik word wakker. Tussen 6 en 7 of rond 7 uur, zoiets. 8 uur slaap, perfect.
Mm-hmm.
Wat ik vorig jaar een keer geprobeerd heb, omdat ik wist dat er een avond aankwam waar ik in plaats van om 11 uur ging gaan slapen, om 11 uur een set ging spelen van 7 of 8 uur lang, dacht ik van, ik ga proberen mijn bioritme te verleggen.
Mm-hmm.
Wat er in de realiteit is gebeurd, is dat ik op 1 week tijd iedere keer ging gaan slapen om 12 uur 's nachts, 1 uur 's nachts, 2 uur 's nachts, 3 uur 's nachts, maar iedere keer wel wakker werd rond 7 uur. Waardoor dat ik zo hard mijn eigen slaap had geroofd op het moment dat ik het eigenlijk het meest nodig had en dat ik eigenlijk gecrashed ben. Weet dat nog, los vorig jaar.
Ja.
Was in hindsight nu een van de waarschijnlijk domste dingen dat ik heb gedaan, maar ik heb het wel echt gedaan met de intentie om mijn slaap te reguleren.
Mag ik daar een vraag over stellen?
Zeker.
Wat heb je 's morgens veranderd?
'S morgens veranderd?
Ja, want je zegt, ik ben later gaan slapen, maar heb je ook iets veranderd 's morgens? Want het is de ochtenden die bepalen wanneer je in slaap kunt vallen en wanneer je gaat wakker worden.
Ah, wat heb ik 's ochtends gedaan? Goh, dat was een heel stressige periode. En ik weet nog dat ik wakker werd elke dag en zo echt zo wekker af, gelijk in een tekenfilm, deken omhoog. Koffie naar binnen en vertrekken.
Maar dus je stond wel nog altijd op hetzelfde uur op?
Ja, dat wel.
Ah, ja, maar ja.
Ja, maar ik word, dat is een beetje mijn probleem. Ik heb nu opeens een bioritme en ik word elke dag op 12 uur wakker. Of dat ik nu 2 uur geslapen heb of 8 uur geslapen heb.
En als je wekker niet zet, word je ook wakker?
Ja.
Oké.
Okay. Mijn wekker gaat nooit af, ik ben altijd ervoor
wakker.
En
dan sta je direct op en je drinkt koffie?
Ja.
Oeps.
Wat ik meestal aangeef is, blijf zo lang mogelijk in het donker liggen. Geen koffie. À la limiet, zelfs als het zomer is, zonnebril aandoen de eerste 2 uur dat je opstaat.
Ja?
Ah ja, als je licht binnenkrijgt, zeg je, alright, de leeuwen zijn wakker. Vanaf nu moet je elke dag om dit uur wakker worden. Cortisolproductie 2 uur op voorhand. Dus shiftwerkers bijvoorbeeld, die naar achter willen schuiven, die gaan lichttherapie 's avonds gebruiken om hun melatonineproductie te verlaten. En daardoor heel hun klok achteruit te schuiven. En dan 's morgens, à la limiet, als ze echt willen nog langer slapen, een klein beetje melatonine. En vooral een zonnebril opdoen.
Ik doe exact omgekeerd.
Ah, ja, maar ja, dus zeg jij, ja, word maar wakker elke dag. Want dan zijn ze niet aan het verschuiven, hè? Dan zijn je biologische klok niet aan het verschuiven. Amai. Biologische klok verschuift je vooral ook door 's morgens de dingen anders aan te pakken.
Ik zou dit echt zeer nuttig kunnen toepassen, want ik ben ondertussen een shiftwerker. Maar ik had daar nog nooit bij stilgestaan dat zo het extra licht om wakker te worden, dat verstond ik, 100%. Maar die een zonnebril om het rustiger wakker te worden op een
maar
manier.
Om het licht niet binnen te laten komen. En dan zeg je eigenlijk, de leeuwen zijn nog niet wakker hoor. Doe maar rustig.
Is dat echt zo voor uw brein? Is dat licht echt linken aan...
Licht wil zeggen, de dag begint, de roofdieren zijn wakker, ga maar naar een hogere versnelling. Zorg dat je je slaperigheid niet meer voelt, hè, want dat is geen goede overlevingsstrategie. Dat, hè. Dus je cortisolproductie en je melatonineproductie worden gebaseerd vooral op het moment dat je blootgesteld wordt aan licht in de ochtend.
Dat is zo eenvoudig, maar zo nuttig.
Ik heb even een aha-erlevenis gewoon. Ik ben even van mijn melk. Ik weet even niet... Waarom wist ik dit niet? Waarom ben ik... Ik weet zelf niet wat meer dat ik ben, maar waarom ben ik in mijn trullies moeten worden om dit te ontdekken? Sorry, ik ben even van mijn melk.
Maar onthou, dat is het, nogmaals, ik zeg er altijd, het is geen rocket science. Licht wil zeggen, de leeuwen zijn wakker. Het is misschien niet zo veilig. Dus wat is de beste overlevingsstrategie? Uw waakzaamheid verhogen. Mm-hmm. Slaperigheid mag je niet voelen, ook al is die er. Mm-hmm. Duisternis, maar vooral ook fysieke inactiviteit. Ik ga niet meer gaan sporten en van alles en nog wat. Wilt zeggen, de leeuwen zijn aan het slapen. Jij zit veilig in uw grot. Oké. Okay. Nu moogde jij voelen of je nood hebt aan slaap.
Het is echt deeply therapeutical voor mezelf.
Dus dat is goed dat je een keer egoïstische vragen stelt. Dat helpt u en meerdere mensen die waarschijnlijk in juist hetzelfde schuitje zitten.
Dus wat je bijvoorbeeld nog zou kunnen doen, is later gaan sporten. Want dat is ook een signaal van, de leeuwen zijn nog wakker, ik zit niet veilig in mijn grot.
Maar Aisha, stop ermee. Dus weet je wat ik doe? Elke dag sta ik dus op... Echt waar, kijk, kan maar zijn dat het kan maar redelijk zijn. Cafeïne naar binnen kappen, gelijk alsof dat life work is. En direct gaan sporten.
Maar dat is goed als je je klok wilt stabiliseren. Als je zegt, ik wil inderdaad elke dag op dit uur wakker worden. Maar dan moet je natuurlijk wel op tijd ook in je bed kruipen, zodat je je voldoende...
Maar hij gaat vaak gaan sporten na je werk, hè?
Omdat mij dat dan terug wat rustiger maakt. Dus ik werk soms een volledige nacht, maar echt ook een lange nacht van 11 tot soms 13 uur. En om dan onmiddellijk van het werk een half uur later in mijn bed te liggen, dat werkt niet voor mij. Dat is onmogelijk. En ik snap wel dat niet het verstandigste is in heel de wereld om dan misschien niet super uitgerust te sporten. Maar het voordeel is wel dat ik dan heel rustig in mijn bed kruip.
Wat is de functie van sporten? Is zo belangrijk. Waarom? Omdat het ook op de twee kanten van die flip-flop een invloed heeft. Opnieuw geen rocket science. Hè. Dus, we identificeren leeuwen. Hè. We zitten in 6e versnelling. Dat wil zeggen, hè, we zeggen aan ons brein, we moeten waakzaam zijn, er is hier van alles, het is niet altijd even veilig. Op dat moment brengen we ons lichaam in een toestand die ons in staat stelt om ook effectief weg te lopen van leeuwen. Hè. Hartslag gaat omhoog, meer glucose in je bloed, bloeddruk gaat omhoog, etc. Maar wat doen wij als wij werken? De meeste onder ons, wij bewegen niet, hè? Het enige wat beweegt zijn onze vingers achter de laptop. Dus wat is dat? Eigenlijk is dat zo'n beetje Stel dat je een bankoverval doet en er is ene in de getaway car en we zeggen, laat de motor lopen, hè, zodat als we toekomen, dat we direct weg zijn. Als je niet gaat sporten en je hebt een drukke, emotionele dag of veel stress, een gejaagde dag, dan zeg je eigenlijk heel de dag, keep the motor running, hè. En als je gaat sporten, dan zeg je, all right, we zijn vertrokken, kalmeer maar.
Oh my god, hoe je vergelijking is.
Heb dat volgens mij nog gedaan?
Ik denk het wel, ja.
Supergoeie vergelijking, ja. Ik ben wel een keer benieuwd naar wat dan een goede slaaproutine kan zijn voor het slapen gaan. Ik denk dat we allemaal verschillende slaaproutines hebben. Er zijn er veel. Iets wat voor mij goed werkt is bijvoorbeeld proberen mijn zintuigen iets minder te activeren of zoiets. Zeker als gamer merk ik bijvoorbeeld dat als ik zwaar aan het gamen ben, voordat ik ga gaan slapen, dat dat zeer counterproductief werkt, omdat al mijn zintuigen in vuur en vlam staan. En iets wat mij daar enorm mee helpt, zijn bijvoorbeeld slaapmeditaties of luisterboeken. Dankzij bijvoorbeeld Storytel, een platform voor luisterboeken, e-books, maar ook begeleide slaapmeditaties en tegenwoordig de meest gebruikte app op mijn telefoon, check ik daar zeer graag echt een aantal verhalen op, maar ook die slaapmeditaties op. Ze hebben nu ook een original van de podcast Psycholoog over dagdromen en zo'n aantal begeleide verhalen. Ik word daar mega, mega rustig van. Mega content ook dat Storytel dat doet met ons, dat zij willen partneren met ons, want ik vind het echt een superleuk platform. En onze twee boeken zijn er trouwens ook op te vinden als luisterversie en e-book, maar ook toppers zoals die van Nina Mouton en Fleur van Groningen bijvoorbeeld. En als je zelf een keer graag zo'n slaapmeditatie wilt testen, of zo een van de andere originals die daar staan, een ander boek dat zij aanbieden, dan kun je dat doen met onze link story.tel/onbespreekbaar en daar kun je 30 dagen gratis een keer Storytel checken. We hebben het al in een andere episode ook gezegd, we zijn daar echt redelijk hooked aan. Ik gebruik dat ondertussen oprecht dagelijks. Niet alleen 's avonds in mijn routine, maar ook overdag om soms gewoon een keer niet constant overprikkeld op mijn scherm te kijken. Ik zit soms snel in die een TikTok-trap. Ik weet dat jij niet op TikTok zit, Niklas, maar ik kan toch snel opeens een uur aan het scrollen zijn. Ik geef het maar eerlijk toe. Ik word daar zo... Ja, jij ook. En zo'n slaapmeditatie of zo gewoon een keer een luisterboek, dat is heel nice om soms gewoon in de zetel te zitten of op de trein te zitten een beetje naar buiten te kijken in plaats van de hele tijd in een tunnelvisie op mijn scherm te zitten. Dus dikke merci daarvoor, Storytel. Nogmaals, wil je het zelf een keer proberen? story.tel/onbespreekbaar. En dan kun je 30 dagen gratis checken. Niet alleen de slaapmeditaties, maar ook alle andere boeken die daar te vinden zijn.
Mag ik daar een kleinheid bij toevoegen?
Dat moet jij zeker, Nicolas.
Ik denk dat hij mij ondertussen al goed genoeg kent om te weten dat ik gigantisch fan ben van luisterboeken, podcasts, eender welke storytell of vorm, om het zo te zeggen, die dan echt auditief is.
Ja.
Omdat ik word daar ook veel rustiger van dan dat als ik iets zie, dus auditief en visueel tegelijk, word ik veel te rap afgeleid of ben ik zo veel te veel zijsprongen aan het maken. Bijvoorbeeld, ik zie genoeg als ik content consumeer op YouTube, kan ik afgeleid worden door bijvoorbeeld de decor of iets die de persoon aan het brengen is en dan denken van, ah, maar wacht, dat doet mij denken aan, dat doet mij denken aan dit. Terwijl een goed opgebouwd auditief iets, wat dan nu een verhaal is, of een interview, of een gesprek tussen mensen, ik vind dat je dan meer en meer opslorpt in hetgeen die je aan het beluisteren bent. Want de rest kun je erbij inbeelden. Maar dat komt vanuit u. En niet vanuit externe prikkels.
Zoals een boek lezen dan.
Voilà. Voilà.
Ja, makes sense.
Daarom werkt dat voor mij enorm goed.
Nooit zo over nagedacht. Nou, de Max, interessant. Ga ik een keer over nadenken, die Klaus dat overvalt. Dat zo schoon zegt. Aisha, heb je geen slaaproutine die we mogen weten, als ik het u mag vragen?
Wat voor mij heel belangrijk is, tijd. Ik ben een fragiele slaper en dat komt omdat mijn versnelling van mijn stresssysteem heel, heel gemakkelijk de hoogte niet gaat, maar heel traag naar beneden gaat. En dat is iets dat ik hardleers heb ondervonden. Dus ik kan dat niet rushen. En ja, we hebben daar thuis al discussies over gehad. Vanaf een bepaald uur moet ik mij kunnen in de zetel afzetten. En dan kan dat van alles zijn. Hè. Dat kan Netflix zijn, hoewel dat gevaarlijk is. Netflix.
I agree.
Dat is een risicovol. Het beste is ook nog altijd lezen voor mij.
Ja?
Ja, ja. Lezen, omdat je lezen doet zo bikken op je eigen ritme. Je leest even en je dwaalt even af of je denkt na en dan gaat het terug. En dat is zo meer zoals een kabbelend beekje. Terwijl, the reels, I know, hè, de kattenfilmpjes met mijn dochter. En dan, kei leuk. En, oei, we zijn een half uur verder. He, zo dat. Dat is veel te prikkelend. He, zo lezen of alleen maar luisteren naar iets, dat is ook singletasking. He, je zit met één zintuig bezig. Dus tijd. En dan is het ook een kwestie voor mezelf om te gaan kijken. Als ik bijvoorbeeld naar een filmpje kijk of een serie, doe ik dit omdat het mij echt ontspant? Of doe ik dit omdat ik mezelf dan afleid van iets waar ik geen aandacht aan wil besteden? Sorry.
Daar zit je niet gelukkig mee, Jeff.
Ja, want dat is ook zo. Hè. Het is niet omdat we... Het is niet omdat we een goed gevoel krijgen van iets dat het de juiste strategie is.
Och, ja, is juist. Stop ermee.
Sorry, hè. En ik merk dat bij mijn eigen ook. Soms ben ik, kijk ik graag naar een serie omdat het me echt gewoon wegneemt van de stress en het laat me echt ontspannen. Maar soms is het ook een afleidingsmanoeuvre, omdat ik dan eigenlijk met iets anders zou moeten... Omdat ik met iets zit. En ik heb eigenlijk geen zin om daarover na te denken. Maar dan, als ik dan naar mijn bed ga, de kans is groot dat ofwel het oplopt of midden in de nacht... En het is daar.
Wat ik wel daar wel een nuance heb en voor mezelf, is dat we weten allemaal, we zien dat op sociale media, van bijvoorbeeld schermtijd voordat we gaan slapen, en dat blauwe licht en al dat jazz, daar ken ik niks te veel van. Voor mij is dat wel soms een beetje contradictorisch, want als ik game, dan ben ik te overprikkeld. Vlak voor het slapen, ik game al in de avond daar niet van. Maar bijvoorbeeld samen met mijn vriendin, hè, zo'n beetje cocooning, zo met een tekentje, gezellig, zo kijken naar een programma, dat is zo echt niet veel van mijn brain speelt, en zo'n beetje... Onnozele televisie, ik kan nu geen programma noemen, maar zo. Daar voel ik wel dat dat voor mij wel echt een strategie is die goed werkt, maar dat staat wel een beetje paradoxaal op het schermtijd. Of ben ik daar mis in?
Pak de flipflop erbij.
Oké.
Ga eens voor uzelf na, want wat is hier denk ik heel belangrijk, dat is uw versnellingen. In welke versnelling zit je als je aan het gamen bent?
Meestal de hoogste bij Jeff.
Voilà. He, gamen, dat is niet iets... Oh, cozy. He, ik zie het u doen zo van... Ah, mijn vriendin in de zetel tv kijken. Ja. Uw hele lichaamshouding is al anders.
Ja, dat is eigenlijk...
Dus uw versnellingen zitten anders.
Ja.
Terwijl dat cozy, samen naar iets kijken... Mindless, om het zo te zeggen. Ja, dan zit je sowieso in een andere versnelling.
Dus gaat het misschien nog niet per se om de activiteit die we s'avonds doen voor het slapen, maar eerder de versnelling waar we in zitten terwijl we die activiteit doen.
Ja, of die activiteit die versnelling de hoogte in duwt.
Fair enough.
Daar ben ik van.
Ja. Ik bedoel, gamen, als je een serious gamer bent, dan ga je dat niet doen met één oog. Hè?
Klopt, ja, klopt. En zeker omdat dat zo, ja, dat is ook iedere keer dopamine prikkel op dopamine prikkel.
Ja. Gamen, ik heb het gehaald, next level.
Ja. Mm. Ja. Maar, of ik heb het gehaald volgende serie op Netflix.
I know.
Ja, we zijn nu naar... Want daar merk ik dan ook bijvoorbeeld, dat Charlotte en ik... Ik vind het soms zeer moeilijk, dat klinkt raar, dat is een mega zijsprong. Maar ik was er meer fan van dat vroeger series wekelijks uitkwamen.
Snap ik.
Omdat je kon die dan oppakken op je cassette-dinges. Allee, ik kom nog uit die tijd. En ik kon daar dan wekelijks naar kijken. En er was iets om naar uit te kijken naar de volgende week. Zeker als het een zware cliffhanger was op het einde. Maar nu kan ik... Nu moet ik het hebben van mijn eigen discipline om niet naar de volgende aflevering te kijken. En ik kan niet zeggen, soms is die discipline bijzonder klein.
Ja.
Verstaanbaar. Ja?
En hoe toch. Meer dat je al gedisciplineerd bent geweest overdag, hoe minder reserve dat je hebt s'avonds.
Ja. Ego depletie, right?
Ja. Dus dat, ja, snap ik helemaal. Ik zie dat ook bij mijn kinderen. Ik bedoel, een week wachten, mama, op de volgende aflevering? Are you kidding me?
Daar heb ik geen tijd voor.
Ja. Nee, dat toont ook weer aan dat de vaardigheid om met ongemak, spanning om te gaan, ja, de jongere generatie heeft daar minder ervaring mee. Mm. Omdat alles is een swipe away.
Ja. Ja. En zo dat instant gratification versus delayed gratification, dat is ook een topic waar wij veel over bezig zijn in de auto.
En als we het hebben over routines, ik zei het daar straks ook, hè, veel volwassenen denken, ik ben nu een volwassene. Ik heb dat allemaal niet meer nodig. Maar dat is niet. We zijn nog altijd mensen. En we hebben structuur en rituelen nodig. Dus het maakt niet uit of je een volwassen bent of een kind. Je hebt dat ritueel nodig. Tanden poetsen, verhaaltje lezen, ik bedoel, hè? Pyjama aandoen. We hebben dat als volwassenen ook nog nodig.
Ik heb echt mega veel om over na te denken hier.
Ik merk vooral ook dat... ik hoor mijn vriendin dat heel veel zeggen. Ik ga mij klaarmaken voor bed. En vroeger verstond ik dat verkeerd. Want dan dacht ik van, ah ja, dan ga ik mij ook klaarmaken voor bed. Maar dat is altijd weer een andere insteek. Mm-hmm. Zij voelt van, ik ben moe aan het worden, maar rustig. Ik ga mij klaarmaken voor bed. En dat werkt perfect voor haar. En zij slaapt daardoor ook supergoed in. Mm-hmm. Ik maakte de fout van te zeggen, ah ja, dus ik moet mij klaarmaken voor bed. Ja. Maar dat is niet wat je moet. Moet jij dat niet doen? Dus dat is iets die je kunt kiezen. Dat is iets die ik wel ook in de voorbije jaren heb geleerd, die mij wel heeft geholpen om beter te kunnen inslapen. Nog beter te kunnen inslapen.
Die je klaarmaken voor bed, je zegt daar iets interessants. Iets wat ik denk ook van u heb geleerd weer, of heb leren toepassen, is bijvoorbeeld, ik heb iets wat voor mij zeer rigide is in mijn slaappatroon, wat dat echt moet voor mij, dat is dat ik mijn slaapkamer strikt associeer met slapen, om het zo te zeggen. Daar is niks van prikkelend te zien. Mijn vriendin kan echt zo nog in haar bed nog een boekje lezen of het een of ander doen. Bij mij is dat het moment dat ik daar lig, moet ik eigenlijk gaan slapen. En dat werkt voor mij. Want vroeger, toen ik nog wat kleiner woonde, dat was mijn bed ook een beetje mijn zetel. Hè? Allee, dat zal voor veel mensen zo zijn. En merk ik dat mijn brein geen verschil voelde tussen ben ik nu aan het ontspannen, ben ik nu... Of ik werkte zelf met mijn laptop in bed. Dat ik dacht, oh chill, mijn laptop in bed werken en dat... had zo rare gevolgen voor mijn slaap en nu zie ik dat. Nu zie ik dat mijn bed echt een slaapplaats moest zijn.
Weet je, al de mensen die kinderen hebben, zouden die dat doen? Dat hun kleine de iPad meeneemt in bed en dan nog serietjes kijkt of Roblox speelt? De meeste ouders gaan zeggen, ah nee, dat doen we niet. Waarom zouden we dat dan als volwassenen wel doen?
Fair enough. Zeker.
Dat is conditionering, hè. Conditionering is een heel ingenieus mechanisme dat ons toelaat om... rituelen in onze automatische piloot te zetten, zodat ons brein al weet wat er gaat komen. Als jij een avondritueel hebt, dan weet je brein al, ah, ik moet naar die modus gaan. Ah, ik ga zakken in versnelling. Maar je hebt ook mensen die dan obsessief met dat ritueel bezig zijn. En die dan, en dan moet ik ontspannen zijn en in slaap kunnen vallen. Ja, en dan zit je weer met het woordje moet. Van zodra het woordje moet verschijnt, denk je, versnelling hoger. Werkt niet meer.
So true.
Vandaar dat wij bij een slaaptraining bijvoorbeeld, een van de strategieën die we toepassen is bedrestrictie, minder in bed gaan liggen. En dan zeggen we, je moogt niet gaan slapen. En dan moeten ze dat een week doen. Hè? Dan mogen ze pas bijvoorbeeld om 1 uur in hun bed kruipen en dan komen ze terug en zeggen ze, ja dat gaat niks, ligt de knikkebol in de zetel. Want je moogt niet slapen en dan neem je de druk weg. Ah, wat gebeurt er? Versnellingen zakken.
Ja, dat moet werken. Dat moet echt ook werken, ja.
We zijn hier een vlammeken aan het pakken. Ik wil zeker ook nog iets gedeeld hebben. Wij kennen elkaar professioneel ook wel wat. En in april zaten we een keer samen in een call. Waar wij de allereerste in de call waren. Toevallig. En ik zei, amai Aisha, ik ben zo slecht aan het slapen. Het is echt ongelooflijk. Ik zou beter een keer bij u in de praktijk. We waren daar een beetje mopjes aan het maken. Dat is een beetje mijn typisch copingmechanisme. Humor wanneer het echt slecht met me gaat. Want in april ging het echt slecht met mij, by the way. Ik zat in een rare fase van mijn leven, waar ik niet goed wist wat dat onder en boven was, om het zo te zeggen. Ik had enorm veel stress, dingen uit mijn controle. En er was daar een periode waar ik op 5 of 6 nachten ongeveer 20 uur heb geslapen. Waar ik bijna psychotisch werd van het gebrek aan slaap, zo van echt visueel en auditief hallucineren. Niet de eerste keer in mijn leven, ook jammer genoeg. Het is wat dat is. En iets wat ik daar heb kunnen identificeren als hetgeen dat mij echt belemmerde van de stress, dat was echt het overmatig piekeren. Echt dwangmatig bijna, van 's ochtends tot 's avonds, waardoor dat, ja, ik lig in bed en ik ben de hele tijd mijn gedachten aan het herhalen. En zeker met die ADHD is dat niet beter, maar ik steek het niet op de ADHD. Het was echt gewoon, ik die moest piekeren. En de moment... Ik wist ook wel op die moment van, als ik wil beter slapen, dan ga ik het pieker moeten wegnemen. En om het pieker weg te nemen, moet ik stoppen met twijfelen. En heb ik gewoon een zeer harde keuze moeten maken in mijn leven. Een keuze dat ik dacht van, ik moet er even een keuze maken. En de moment dat ik met mijn vriendin beslist van, vind jij dat dit een goede keuze is? Want het gaat wel een impact hebben op mij, op ons beiden. En ze zei, ze is echt een soldaat, ze zegt van, tuurlijk, we gaan daar samen doorgaan. Die avond heb ik goed geslapen. Die avond. Niet met oneindig veel van alles aan binnensteken om goed te kunnen slapen. Nee, echt gewoon, oh, good night rest. En ik weet niet waarom ik dat nu per se zeg, maar omdat ik me ook kan voorstellen dat er wel mensen zijn die luisteren, die misschien die link niet per se aan elkaar kunnen maken, van dat piekeren en dat slapen. Maar bij mij is dat echt, allee, als ik echt zeg, 20 uur slapen op 6 nachten, ik was geen mens niet meer. En dan opeens keuze gemaakt.
Mag ik iets vragen?
Zeker.
Voor dat moment dat je dat afgetoetst hebt met je vriendin, heb je daar met iemand anders over gepraat?
Nee.
Iets heel belangrijk, en dat is iets dat we ook leren in de opleiding familietherapie. Hoe meer druk er op u komt, hoe groter je systeem moet maken.
Oké. Okay.
Ja. Je kunt het een beetje vergelijken met op dun ijs lopen. Ga je met een stiletto, high heels op dun ijs, of gaat je met een brede, zo van die Eskimo-schoenen? Dus als je merkt dat een druk blijft stijgen en dat je die niet alleen naar beneden krijgt, en zelfs voordat je merkt dat je die niet alleen naar beneden krijgt, enlarge your circle. Deel die dingen. Andere mensen gaan misschien geen oplossing geven, maar gaan u misschien net een beetje meer stabiliteit en breedheid geven om die strain aan te pakken. En, fysiologisch gezien, hè, nogmaals, als je voor een leeuw staat en je bent alleen, of je bent met 2 of met 5, wanneer stijgen je overlevingskansen?
Well said.
Maar daar ligt ook het groot verschil dat een netwerk vangt op, maar moet niet oplossen. Hè?
Nee, ja. Nee. Dit is zo... Ja, we kunnen dat nu niet hier doen, maar dat is zo'n oefening dat ik heel vaak doe als ik keynotes geef en we hebben het over emotionele connectie. Dan vraag ik aan mensen, misschien kunnen de mensen dat thuis iets doen, hè? Ga eens recht staan, je doet je ogen toe en je gaat op je niet-dominante been staan. En dan merken mensen, dat is best moeilijk.
Ja.
En dan vraag ik, doe nu hetzelfde maar met je ogen open en kijk iemand aan. En dan merken mensen, dat is veel gemakkelijker. Dat is een fysiologisch mechanisme, hè? Spotting heet dat. Als iedereen die danst weet, als je draait of pirouettes doet, dat je moet spotten. Dat helpt je evenwichtssysteem. Maar emotionele connectie geeft u een gelijkaardig gevoel. Het lost het niet op, het probleem is er nog altijd, maar je hebt een klein beetje meer stabiliteit wanneer dat je in een storm zit. En dat is waarom dat we die connecties moeten maken, durven aangaan.
Prachtig. Echt waar, ik heb een beetje kippenval.
Vooral ook nuttig. Dat zijn, ik weet dat de kern van hetgeen is waar we over praten, slaap is. Maar dat zijn dingen die toepasselijk zijn voor een heel leven. Hè?
Door mijn slaapgebrek ben ik een beetje in mijn feel zelf, dat je dat zegt.
Ja.
Want je bent ermee gestart in de episode, hè? Het gebrek aan slaap, die emotionele regulatie. Dus ik ben zo'n beetje vermoeid. En dan kom ik even binnen, ik voel mij wel rustig door dit gesprek. Ik voel zo heel veel emoties als je dat zegt. Ik vind het mooi als je dat... Ja. Dank je wel, Aisha, echt waar.
Met plezier.
Ongelooflijk. Ik denk dat we eigenlijk tot een natuurlijk einde zijn gekomen.
Kan
zijn. En wij zijn letterlijk 3 kwartier bezig.
Maar zo goed afgetimed, jongen.
Oh my god. Dat hebben we nog nooit niet meegemaakt.
Netjes.
Daar rest er mij gewoon om u echt oprecht te bedanken, Aisha. Ik vond het zelf... Ik heb waanzinnig veel bijgeleerd. Terwijl je al zoveel al een keer met mij persoonlijk hebt gedeeld. Dus ik ben je daar mega dankbaar voor. Ik weet nu al dat ik nu al dankbaar mag zijn voor u. Voor een deel van onze community, want ik weet gewoon dat er in de DM's gaat komen. Oh my god. Oh my god.
Eindelijk.
Ja, ja. Dus, ja. Nogmaals, ik zit een beetje in mijn feels. Normaal gezien ben ik rats van tong en weet ik wat te zeggen, maar misschien moet ik gewoon dat zijn. Ik zit in mijn feels en dank u wel. Echt waar.
Met heel veel plezier. Het was heel leuk om hier te zijn.
Wat een warme, nuttige episode. Merci.